Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week is Martijn Cardol te gast. Hij won het Griffioen Zuidplein Cabaret Festival, toen het Groninger Studenten Cabaret Festival en daarna het Leids Cabaret Festival. Hij werd genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij was columnist bij de ochtendshow van Domien Verschuren, bij RTL Late Night op tv en tegenwoordig hoor je hem ook regelmatig in de ochtendshow van Veronica.
Ik liep af en ik was nog niet af en toen hoorde ik hem zeggen, nou jongens, je probeert eens wat, you win some and you lose some. En nou, dit was duidelijk een loser, die doen we nooit meer.
We namen deze aflevering op in zijn eetkamer, waar de muren zo strak zijn gestuukt dat het geluid er misschien iets meer weerkaatst dan me lief is. De verhalen van Martijn bleven maar komen en er staat daarom een half uur bonusmateriaal klaar voor de crewmembers. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Martijn Cardol. Wat is jouw meest recente?
Mijn meest recente kutavond?
Ja, laat ik het anders vragen. Voor de duidelijkheid, het is nu 26 juli.
27.
Dus we zitten nog precies in het interbellum tussen de twee golven in. ja. Maar ik zag vorige week een post van jou waarschijnlijk, want je speelt nu een voorstelling in tijden van crisis. Ja. En die speelde je op Vlieland.
Ja.
En ik zag jou staan met een box naast je en op de foto een bescheiden clubje mensen.
Ja.
Hoe was dat? Want je staat daar in de duinen bij daglicht.
Het werd een beetje schemerig. Na verloop van tijd. Dus dat was wel prettig. Maar dat is... Ja, dat is gewoon zo'n optreden waar je gewoon dan... ik denk dat in een maand van tevoren of zo vroeg Wimmy Wilhelma, regisseur, die doet altijd zo'n theaterweek daar op die camping waar zij eigenlijk de hele zomer zit. Ze heeft haar een tent. En die theaterweek is altijd ontzettend leuk. Heb ik al 2 keer opgetreden. Maar dat is in de theaterzaal van de camping. Maar ja. Die wordt nu ook gebruikt voor diner. En daar is het natuurlijk wat lastiger om daar publiek te huisvesten zo binnen. En toen had zij ineens het idee, er is een soort duinpan. Dat is een gat in de duinen. En daar kunnen mensen zitten. En er is ook nog een soort coulisse, zei ze. Dat was een struik. Ja. Dat was echt hij was wel groen, dat scheelde. Dus er zat veel blad aan. Dus ik kon inderdaad me even afzonderen.
Ik zal de foto van je Instagram plukken dat je postte. Ik zit me backstage voor te bereiden waarop je jou op een klapstoel die nog net aan blijft staan achter een struik zitten.
Ja, maar wat je daar nog niet eens ziet, is dat... Ja, want je zit schuin. Dat is op zich niet erg. Dus je moet echt goed je evenwicht bewaren. Maar aan de andere kant van de struik is al het publiek. Dus ik geloof dat ik jou daar ook wel eens over heb gehoord, weet je wel. Dat als je klaar staat en je hoort de mensen praten, dat zijn... Ja, soms hebben mensen gewoon over, hey, hebben jullie gegeten of wat heb je vandaag gedaan? Maar heel vaak gaan ze natuurlijk ook gewoon even analyseren waar ze nou eigenlijk naartoe gaan. Dat ze gewoon toch even klaar zitten. En mensen, of je nou in een groot theater bent of zelfs hier... Mensen, ja, ik kan niet uit de lucht komen met een helikopter. Dus ik moet daar al zijn. Dat moeten zij weten.
Ja, ja.
En het houdt nul rekening met dat ik er al zit. Want er wordt gewoon over gepraat. Er wordt gewoon, ik hoorde mensen zeggen, ja, we gaan er naartoe. Ja, en toen hoorde je het zijn telefoon erbij gepakt. Eens even kijken hoor. Martijn Cardol. Nou ja, heb ik nog nooit van gehoord. Nee, heb ik ook nog van gehoord, maar... Ja, ik was die vorige week bij die en dat was heel leuk. Dus, en dan zit je al. Je zit al in een duimpan achter een struik op een klapstoel. En je voelt je al onzeker, omdat het is ook het vervelende is nu dat het ook nog eens allemaal nieuw materiaal is zonder try-out. Iedere voorstelling die ik nu doe is gewoon een try-out. Maar ik weet dan ook niet of dat... Dus je weet en niet hoe het werkt. Je weet en niet op wat voor plek je staat. Je kunt de mensen zien. het was heel koud op een gegeven moment. Dat wat ik niet eens zo door had. Omdat je natuurlijk stijf van de adrenaline... gewoon de eerste paar minuten echt staat te overleven. En daarna was het eigenlijk heel leuk wel. Maar er gingen steeds meer jassen aan. En het was op een gegeven moment alsof ik voor een soort grizzlybeer bijeenkomst stond te spelen.
Had het publiek wel stoelen ook of niet? Of
mensen op campings denken overal aan, Wouter. Ik had niks bij me. Ik was blij dat ik een trui had. Ik denk daar niet over na, want ik ben helemaal geen kampeerder. Maar mensen hebben dekentjes en stoeltjes en,
ja, okay, dus
en twee truien en een winterjas. En alles is meegenomen voor het geval dat het eventueel kut weer wordt. Wat het ook echt wel werd. Maar die zijn er helemaal op voorbereid. Maar het grappige is wel dat het gewoon... een plek is waar ik anders natuurlijk nooit in het nummer zou staan.
Nee.
En ik vind het ook wel weer leuk. Omdat het wel... Je moet ook wel iets met de locatie doen dan. Dus je moet wel even zeggen van over die struik. En je moet het even laten zien. Dus je haalt je kleedkamer even op. Zeg maar, dat soort dingen vind ik dan wel heel leuk om mee te spelen. En dat maakt het ook... Ja, ik had bijna zoiets van, nou, als het hier werkt, dan...
dan werkt het overal.
Dan gaat het overal wel goed, ja. Maar het was echt een... Oh man, dat zijn die optredens, je krijgt dat dan een maand van tevoren, zeg je daar dan met blij gemoed, zeg je... Ja, joh, in een duimpan.
We kunnen weer spelen.
Ja, joh, tuurlijk, ja, en dan kunnen we spelen. En dan is tegen die tijd is het een beetje ingespeeld. En ja hoor, tuurlijk, nee hoor, dat lijkt me enig. En dan... De dagen van tevoren, nou ja, er is maar één ding waar je aan kunt denken, dat is die fucking duimpan. je droomt over een duimpan, je ziet alleen maar een duimpan voor je, er is geen plek om weg te rennen. Je weet dat je al die mensen op die camping nog een keer tegenkomt.
Oh, dat ook. Oh ja, natuurlijk. Jij stond daar ook op de camping.
Nee, ik stond niet op de camping nu. Want hier wordt mijn vriendin kwaad over. Want ik heb gezegd, namelijk, ik heb nu al twee keer die theaterweek daar gedaan op die camping. Maar de eerste keer was een stand-up avond met Ryan Pandé en Nabil, Aula Theater.
Ja.
En toen sliep ik wel in... Ja, toen... Zij hebben van die artiestententen, noemen ze die. En dat zijn luxe... Luxer dan dat kun je eigenlijk niet kamperen. Dus je kunt erin staan. Er staat een bed in met een matras. Ja. Er is elektra.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk alles. Wat je in een echt back-to-nature camping gewoon helemaal niet hebt.
Nee.
En goed sanitair. En zo is het allemaal geregeld. En ik weet dat ik toen aankwam en ik dacht... Oh, nou ja, is het oké. Okay. Een tent. En dan ga ik toch hier slapen. Prima. Maar ik... Ryan, dat heb ik het later van Wimmy gehoord. Want ik was er toen nog niet. Ryan en Nabil zouden ook in die tent slapen. En zij deed de tent voor ze open. Zij keken naar binnen. En ze zeiden... Nee, we gaan naar een hotel. En ze waren weg. En ik ben dan niet zo dat ik dat zeg. En nu had ik het heel erg op mijn vriendin afgeschoven... dat die niet op een camping wilde. En dat werd mij niet in dank afgeschoven. Want ik heb het één keer geprobeerd uit te leggen. Zo van, nee, ja, maar ze vindt het nu niet prettig... met ook het sanitair delen en zo. En toen zei ze, nee... Jij vindt het ook niet prettig. Jij vindt het ook niet prettig en daarom zitten wij in een hotel. Niet alleen ik. Dus nee, ik zat in een hotel, maar je bent wel alsnog wel veel op die camping, ook voor de gezelligheid.
Ja, dus en even, want dan, je komt op. Dat is al lullig, want je komt achter die struik vandaan. Daar kan je tijdens de show nog mee spelen en grappen over maken. Maar dan is de show gedaan.
Ja. En dan ga je.
En dan moet je ook nog een duidelijk eind hebben aan je show. Want je hebt niet een blackout of een gordijn dat dicht gaat of iets.
Nee.
De show houdt op. Ja. En dan ga je af.
Achter je struik.
Achter je struik. Hoe was dat?
Ja, zoals het is. Echt letterlijk dit. De opkomst was ook nog zo. Dat normaal gesproken krijg je of een signaaltje van een technicus of zo. Die even zegt van, hey, ja. Je mag, je hebt aanvang, zoiets. Of je ziet het zaallicht doven. Zoiets spreek je dan af. Dus dan sta je aan de zijkant en dan zie je, oh, het zaallicht gaat af, nu moet ik. Of de muziek gaat uit, weet je, er is iets. Hier niks. Natuurlijk, ik wist niet wanneer het 8:30 was, want ik moest ook nog, ik doe één lied. Die moest ik vanaf mijn telefoon. Ik heb daar een soort orkestbandje voor laten maken. Dus die lag op de box. Dus ik kon niet zien hoe laat het was. Ik kon geen appjes ontvangen, niks. Dus en Wimmy zat uiteindelijk, die stond bij het hek om iedereen naar binnen te laten. En de aanvang was dat. De aanvang was uiteindelijk 2 avonden lang dat Wimmy kwam terugstrompelen met een kapotte knie. En die ging zitten en die riep: ja, je kunt. En toen kwam ik op, uiteraard ook zonder applaus, want mensen zitten nog achterom te kijken van, ja, wat kan er?
Ja, ook nog, oh.
En het einde, ja, dat, ik eindig dan gelukkig met dat lied, dus dan is het nog wel dat mensen een soort natuurlijke neiging voelen om te gaan applaudisseren,
ja.
Dat scheelt. Maar ja, daarna komt niks. Dus geen blackout, niks meer licht. Dus dan, ja, ik weet niet eens meer hoe ik het heb gedaan. Ik heb gewoon geknikt, weet je wel zo. Ja. En heel erg geprobeerd fysiek uit te stralen, dit is het. Want je wilt ook nooit zeggen, dit was het, of zo. Dat is ook raar.
Nee, ja.
Ja.
Ja, je ontkomt er haast niet aan.
Nee.
Oh, ik vind het sowieso heel grappig. Als je nu luistert, misschien zegt de naam Wimmy Wilhelm je niks. Maar die heeft echt gewoon
die praat alles. Zo.
Ja, dat zo. Ja. Maar meer nog, wat ik wilde zeggen is, die heeft echt alles en iedereen geregisseerd. En dat is, dat is niet zomaar een regisseuse.
Nee. En die weet ook echt wel, ik ga vaak met haar mee, zij gaat dan met mij mee als ik try-out ook. En dat zijn vaak op plekken waar gewoon de zaken niet helemaal voor elkaar zijn. En dat zijn mijn lievelingsavonden met haar. Want je merkt alles. Als zij altijd, ja, we waren in Balk en in Friesland. En dat was dan, ja, op dat soort plekken try-out ik dan vaak. Want dat was dan, ja, dorpshuis, annex, theaterzaal, annex, volleybalclub.
Bibliotheek, stadhuis.
Ja, bibliotheek, stadhuis.
Alles bij elkaar, ja.
Ja, maar wel Agnebbis. Want die heb je ook nog goed, weet je wel. Ja. Dat is gewoon een goede bibliotheek en een mooie tribune. En met dit Agnebbis. wij stonden het licht te doen. En toen kwam er een Fries, die kwam daar binnen. En Wimmy is dan al een beetje geïrriteerd. Want die vindt dan dat, ja, de techniek deed niet zoveel. Dus mijn technicus moest alles doen. De kleedkamers zijn dan, ja, dat, nou, eentje werd verbouwd. Nou, ik wacht nog steeds op het asbestrapport. Want dat ging helemaal nergens over ook. En ze is dan al een beetje van, oh god. Ze ziet ook de humor van in. Maar ze denkt dan ook van, jongens, zorg gewoon dat de dingen van elkaar zijn. En toen kwam er een Fries binnen. Die er in het zaaltje ernaast eigenlijk moest zijn. En die zei, goedemiddag. En dat was al, de derde of de vierde die verkeerd zat. En toen zei Wimmy, ja, wij zijn hier aan het werk, dus snel er weer uit. En die man werd, nou, ze had in, ja, ik heb dat nog nooit zo snel gezien eigenlijk, maar ik denk in 2 à 3 seconden gewoon ruzie. Want hij kwam er al 35 jaar en hij liet zich niet zomaar vertellen door iemand hoe vaak was zij al in Balk geweest. Nou, nog nooit. Nou, dat kon je wel zien. Want ze was ook absoluut niet op de hoogte van wat de sociale normen en waarden in Balk waren. Want die zijn anders dan in de stad. En als het zo moest. Maar dat, ja, maar dat ontspoort dan in 2 of 3 seconden.
Oh.
Maar dus zij weet ook echt wel wat wij ongeveer nodig hebben. En vooral niet, want zij gaat naar al die bedenkelijke plekken mee. Waar wij dan ook, ja, ik heb de grootste lol met haar. Ik heb zelfs een appgroep, die is nu al even een poosje stil. Met Richard Groenendijk en Winnie. En die heet WWWZ, waar we vanavond weer zijn. En dat, dan sturen wij foto's van kleedkamersituaties. En, want heel vaak zit je natuurlijk gewoon in een soort vergaderruimte. Of ja. een, nou ja, bezemkast nog net niet, maar allemaal dat soort plekken. Ja, ik vind het geweldig, want het maakt mij niet zo heel veel uit waar ik zit. Maar dat het zijn plekken waar ze, wat ik dus mooi vind, is dat het is ontzettend goed bedoeld. Allemaal, het is nooit verkeerd bedoeld,
nee.
Soms. Maar het kan gewoon niet. Je kunt iemand niet in een ruimte zetten met 1 plant in een hoek. Zonder drinken, ook waar je niet meer naar de wc kunt zodra het publiek binnen is. Dat heb ik ook al vaak gehad.
Klinkt alsof het Werftheater weer eens voorbij komt.
Het Werftheater heeft er nog. Maar daar kun je wel van maken daar achter het scherm. Want dan heb je ook al die rare poppen van die vrouw. En die kostuums en zo. Ja. En dat ligt voor 150 jaar aan theatergeschiedenis ligt erachter.
Absoluut. Nou ja, die zit inderdaad nog wel sfeervol. Maar die komt ook vaak voorbij, en omdat je daarachter geen toilet hebt. Alleen nee. Een emmer.
Maar
er
is
ook
best veel plekken zo, hoor. Want ik was ook in Zevenhuizen bijvoorbeeld. En daar heb je dan, dat is zo'n systeemwand. Weet je wel, die zo in kunt schuiven en uit kunt schuiven. En die hebben daarachter, was een, ja, ik weet niet eens waarvoor ze normaal gesproken gebruiken. Ik kan me niet voorstellen dat daar vergaderd wordt. Want zelfs daar, om te vergaderen, heb je nog enige standaard nodig. Dan heb je nog, misschien dat er iemand af en toe wordt vastgehouden of zo. Het is toch Brabant. Maar daar hadden ze 1 zo'n tafel in het midden gezet met 1 stoel. Ook, want ja, er kwam 1 artiest.
1 persoon, ja. Dus
tot zover niks geks. En een plant. En dat was het. In een ruimte van 10 vierkante meter. Dus er was geen drank. Er was geen... of misschien hadden ze wel een koelkastje. Dat vind ik ook wel zo treurig. Dan is er wel een koelkastje, maar daar staat dan niks in.
Niks in, ja. Ja. Bij dezelfde inlessen. Dat vind ik sowieso het leukste verschil tussen optreden in Vlaanderen en optreden in Nederland. Dat je in Vlaanderen, over het algemeen, is daar eten voorzien. En dan komt iemand echt nog 16 keer
ook
vragen.
Oh, echt eten?
Ja.
Oh, nee joh. Oh.
Ja, want in Vlaanderen denken ze nou, als we nou gewoon de artiest goed ontvangen en hem eten geven, dan heeft hij het naar zijn zin en hebben we een leuke voorstelling.
Waarom zijn we hier geboren
en
dan?
In Nederland denken ze nou, dat geld kunnen we ook gebruiken om achteraf een bos bloemen te geven. Want dat ziet iedereen. Ja. En de kosten van die bos bloemen, die trekken we dan wel weer van de borderel af.
Ja,
nee, maar in Nederland heb je dus inderdaad vaak het lege koelkastje. Dat is wel sneu.
Dan
staat er een magnetron en daar zo'n lijstje van afhaalrestaurants in de buurt bij.
Ja, totaal vergeeld. En zijn allemaal al dicht. En nog met een oud kengetal ook van de gemeente die al lang niet meer klopt. Ja, dat. Maar daar was ook dat je. Daar was dan ook de volleybalvereniging zat daar ook in. Want het was op een zaterdag. Dus die hadden net al een wedstrijd gehad. En die zaten in die kantine. Maar er was geen toilet achter. Dus ik ben ook een mens. Dus ik moest op een gegeven moment ook naar de wc. Ja, dan moet je dus. Ik stond tussen de volleybal. Ik stond denk ik 5 minuten voor aanvang. Vind ik het dan fijn om nog even snel.
Ja.
Op de een of andere manier voel ik ook altijd aandrang. Dus ik had me ook al helemaal gezenderd. Ik was helemaal aangekend. En dan sta je dus nog in zo'n pisbak met 3 volleyballers om je heen. En dan moet je eigenlijk ook al in een soort concentratie zitten om maar straks je voorstelling te kunnen spelen. Maar ja, dat soort dingen, joh.
Ja. Want dat vroeg ik me wel af. Want ik weet bij jou, je bent volgens mij aan het begin van je carrière echt in één keer hard doorgestroomd. Ja. Van alles winnen bij Griffioen Zuidplein. Ja. En daarna Groningen Studentencabaret Festival alles gewonnen. En daarna Leids ook nog gewonnen. Ja. En toen gaan spelen en ook nog even nominatie Nederlands Hoop binnengehaald.
Oh ja, ja.
Oh, dat had ik ook. Heel casual.
Ja, die staat achter je. Maar, ja.
Nee, maar in de periode daarvoor speelde jij toen al lang of niet?
Nou, op en af zo'n beetje. Weet je? Want het, ik heb... ik denk dat ik altijd al... Ik vond cabaret altijd heel erg interessant. Ik heb eerst gedacht dat ik... Toen ik 16 was of zo, toen wilde ik heel graag in musicals. Dat leek me toen leuk, want ik hield ook erg van zingen en zo. En toen ben ik... toen werd ik niet aangenomen op de theaterschool. En toen ben ik naar Londen verhuisd. Om daar gewoon een jaar gewoon alles te gaan zien wat ik wilde zien. Aan theater, aan film, aan voetbal. Echt alles wat ik leuk vind is daar. En toen heb ik heel erg comedy ontdekt. Want daar heb je verschrikkelijk veel goede comedy ook. En daar ging ik voor het eerst ook naar Comedy Club en zo. En toen vond ik het toch... Ik vond zo het idee dat er dan gewoon ook om je gelachen werd... om iets wat jij dan verzint. En dat heeft me toen zo geraakt dat ik dat daarna ben gaan doen. En toen heb ik een jaar op de Koningstheateracademie gezeten. Dat is nu, denk ik, hoe lang is dat geleden? Ik denk 10 jaar. En ja, dat was een jaar. En toen ben ik daarmee gestopt. Want ik werd helemaal krankzinnig van zo'n school. Omdat je ook, je kunt over niks anders lullen dan over cabaret en comedy. En... Het is heel erg een soort cocon. Wat ook goed is, denk ik, als je er heel snel dingen wil leren.
Je ontwikkelt in een soort snelkookpan.
Ja, maar ik had ook zoiets van... Ja, oh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik wil ook weten waar ik het over moet hebben. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon gaan studeren. Dus op de UvA, sociologie gestudeerd. En toen heb ik eigenlijk 2 of 3 jaar helemaal niks gedaan. Ook niet echt opgetreden. In mijn laatste jaar daar heb ik volgens mij Griffioen heb ik toen aan meegedaan. Dat was 2014 of zo.
Ja.
En toen is het een beetje begonnen. Dus nee, 6 jaar of zo.
Want de reden dat ik het vraag, zeker bij dat soort optredens... waarbij je zegt dat je 5 minuten van tevoren... dan wil je toch al in je concentratie zitten en weet dat. Voor veel mensen is het natuurlijk een traject van jaren vaak... voordat je echt naar grote zalen gaat of grotere zalen... waarbij je dus... blij bent dat je op Vlieland achter een struik mag opkomen.
Ja, joh.
Maar en de hardheid ontwikkelt om te denken... Oké, ik sta nu nog even te pissen tussen volleyballers, maar...
Ja.
En we gaan.
Ja, en dat is grappig, ja.
Zijn er momenten in jouw carrière geweest dat je zo'n traject hebt gemist, zeg maar? Of dat je dacht, ik ben hier nog niet klaar voor? Of
ja, ik kan dit... wat het grappige is dat ik natuurlijk... Ik ben helemaal niet echt vanuit de comedy... erin gerold. Ik heb zo'n cabaretfestival gedaan. En dan ook meteen, met Groningen heb je ook meteen een klein toneetje.
Ja, een finalistentoneet.
Dus je hebt, dus je hebt altijd een... De setting klopt wel 9 van de 10 keer. Dus de echte, wat ik ook hier in die podcast weet, van echt die comedians die uit de clubs komen en zo en uit kroegen... Ja, ik heb nog nooit in de kroeg gestaan bijvoorbeeld. En ik denk dat er ook voor zorgt dat je wel... als je daar niet hard van wordt... als je niet echt... Dat is gewoon tegen de klippen op... proberen om je verhaal te vertellen. En dat heb ik gewoon echt... Ja, dat heb ik gewoon bijna nooit gehad. Omdat je daar gewoon... En dus ik heb dat later wel ontdekt hoe dat is. Maar ik heb dat... Eigenlijk, terwijl ik al lang bezig was, moet ontdekken. Terwijl bij heel veel mensen is dat volgens mij... Dat is een soort van het eerste stadium. Dat je dan op een gegeven moment ontgroeit. En hopelijk ook nooit meer terugkeert.
Nou ja, of je keert er terug en je weet, oké.
Ja, of je hebt inmiddels dan de tools om het aan te pakken. Dat je weet, als ik dit doe...
Wat zijn voor jou plekken of situaties geweest dat je zegt... Ik heb het later wel geleerd? Of wat is een meer... theatervariant voor jou, zeg maar, van een Van ja, de comedy kroeg?
Ja, in het begin, toen ik echt nog niet aan zo'n festival mee heb gedaan, toen wilde ik ook nog wel eens gewoon voor. Echt op. Toen heb ik nog wel wat gekke plekken gedaan. Omdat ik toen. Ja, wat deed ik toen, joh? Toen ging ik een half uurtje met een piano en dan liedjes. Ik ben een beetje begonnen met liedjes. Ook met grappige liedjes wel. En toen. Dat was ook zo'n plek. Dat. Het was in de Veluwehal in Barneveld, waar ik geboren ben. Daar hadden ze een soort paasevenement. En dan hadden ze best een groot podium, waar dan de hele dag door om het half uur waren optredens. En dan moest ik ook 3 keer. En dan had je, ik dacht, oh, daar gaan mensen dan zitten en kijken. Dat is helemaal niet aan de hand. Maar dat was nog het minst erg. Maar in diezelfde zaal, het is een sporthal eigenlijk. Dus je had hier aan de ene kant van de zaal had je een podium. Hier tussendoor was gewoon een soort corridor van mensen die heen en weer liepen. Want hier is de uitgang, hier is de uitgang. Dus die liepen gewoon echt evenwijdig aan het podium de hele tijd langs. En daar was aan de achterkant van de zaal was het dit duurde de hele dag, de workshop. paasstukje maken. Wat prima is. Maar wat. Ja, ik heb nooit begrepen. Wat voor paasstukje dat was. Want een paasstukje, volgens mij. Is met zo'n stuk rubber. Weet je, zo'n soort. Zo
oasis. Ja, zo'n soort groene zachte spul. Wat je zo in kan drukken.
De enige wat ik hoorde. Was de hele tijd. Want er werd enorm. Iedereen was aan het timmeren. Gewoon. Dus het werd de hele tijd toen ik stond op te treden. De hele tijd dit er tussendoor. En iedereen had een soort. Ik denk een soort. Ja, misschien een soort. Paasstukje Annex Vogelhuisje of zo. Want er kwam veel hout aan te pas. Dus dan zit jij met je grappige liedje. En niemand let op. Dus het is sowieso al. Gaat de helft van je clue altijd verloren. En wordt de hele tijd omheen getimmerd. Dus ik heb dat voor plek ook wel gehad. Maar niet echt de kroegen en zo. En dat ik weet ook nog dat ik voor mijn eerste programma wel ging. Op een paar van die comedyavonden ook. Dat vind ik dan wel prettig om wat nieuwe dingen te proberen. Maar daar heb ik enorm aan moeten wennen. Dat je ook een veel kortere tijd hebt om het publiek voor je te winnen. Je moet eigenlijk meteen in. Terwijl in het theater, zelfs al heb je maar een half uur. Een half uur is voor stand-up comedy een soort headliner. Set.
Ja.
Ja. Dus dat is het langste dat je op een avond naar iemand zit te kijken. Dus je hebt heel veel tijd om even rustig iets op te bouwen en zo. Dat is met stand-up niet. Dus daar heb ik wel ontzettend van geleerd om snel tot de kern te komen. En gewoon meteen erin te komen. Want in het begin, joh, ik had veel te lange verhalen. Ik kon één ding vertellen in 8 minuten. En dan moest ik het nog afraffelen ook.
Ja, 8 minuten is de tijd die je krijgt op een open mic als je begint. En dan probeer je daar al je 36 onderwerpen snel in te stoppen.
en dan heb je nog 2,5 minuten over waarschijnlijk.
Precies. Ja.
Dat wil echt niet zeggen dat. Want wacht, ik zat er ook eventjes bij pakken. Want volgens mij heeft iedereen een lijstje.
Met, niet iedereen, maar als jij een lijstje erbij wil pakken, vind ik het helemaal prima. Ja. Voor we naar je lijstje gaan. Bij die show in Barneveld.
Ja.
Was daar. Überhaupt waren er mensen die wel nog aandacht voor jou hadden of niet?
Jawel, want er waren wel stoelen neergezet. En volgens mij ging er wel. Ja, dat klinkt. Het gaat veel triester klinken dan het was. Maar in ieder geval. Bij 3 van de 3 optredens was mijn moeder aanwezig. Die smakelijk zat te lachen.
Wat fijn is, dat als die na het eerste optreden ook altijd in zuid was genaaid.
Nou, ik ga even een vogelhuisje in elkaar timmeren.
Waarom ik het ook vraag, Barneveld, je bent erop gegroeid. Dus je bent er misschien meer gewend. Maar het is ook nog eens midden in de Bijbelbelt.
Zo.
Een gebied wat niet bekend staat om de uitbundige joliteit en vrolijkheid.
Ook niet om de humor, hoor.
Nee.
Nee, dat is echt zo. Dus ook wat het grappige daaraan is. Ik heb er natuurlijk ook wel. Je hebt er inmiddels ook een theater, het Schafla Theater. Ja. Dat had je nog niet toen ik daar woonde. Maar dat is ook echt anders spelen. Omdat daar gewoon mensen ook. Of tenminste, dat had ik daar heel erg. Omdat daar ook mensen kwamen kijken die mij dan kenden van vroeger. Dus dat zijn niet per se theaterbezoekers of comedypubliek. Dus ik merkte gewoon heel veel dingen komen gewoon helemaal niet aan. Of als er overduidelijk iets ironisch is, bijvoorbeeld. Dat dan... Ik had op een gegeven moment in het begin, joh, mijn eerste optreden daar, toen dacht ik, hè, hoezo wordt er overal om gelachen? Op de rare plekken. En op de plekken waar ik dacht, hier wordt nu gelachen, daar wordt dan niet gelachen. Maar dat komt omdat ze dan even iets heel serieus pakken of zo. Dus denken, oké, we wisten niet dat je er zo in stond. Terwijl ik dat dan overduidelijk ironisch bedoel. En bij een wat getrainder zaal of zo, die al veel meer comedy heeft gezien, die snapt, hij maakt een grapje, want hij bedoelt eigenlijk, dat is daar gewoon helemaal niet aan de hand.
Ja.
En alles wat met, het grappige is dat natuurlijk wel, de mensen die in de zaal zitten, dat zijn al de iets wat progressievere van het dorp, want de echte zwarte kousen, die zitten daar natuurlijk niet.
Nee.
Want die zitten in hun eigen theater. En die, dus het is al wel iets progressiever. Maar dan nog, joh, het is niet op gang. Het is heel vaak niet op gang te krijgen. Omdat het gewoon, je moet echt even. Het is zo'n kat uit de boom kijken, weet je wel. Ik ook altijd een beetje recalcitrant van word. Ik denk, ja, hallo, we moeten dit ook een beetje samen doen, hè?
Ja.
Jullie moeten mij ook een beetje doorheen. Want anders, ik kan niet alleen maar geven en dat er niks terugkomt. Er moet ook een soort gelijkwaardige energie weer terugkomen. Want anders, dat staan we altijd ver te zoeken, hoor. Toch?
Ga je er nu op een andere manier in als je speelt in zo'n gebied of zelfs daar?
Ja, daar pas ik het wel een beetje op aan. Het grappige is dat ik nu met een tweede voorstelling kom ik op de meeste plekken voor de tweede keer. Dus dan heb ik die eerste keer nog wel best wel goed in mijn herinnering staan. En dan denk ik, dat was vorige keer zo. Dus dat zal nu ook alweer zo zijn. En dat is dan ook wel zo. Maar daar kan ik dan wel beter mee omgaan. Als ik weet, hier in dit dorp duurt het gewoon even voor ze er zijn. Dan zijn ze nog bezig met kijken wie dit ook weer was of zo. Het eerste, sowieso gaan de eerste 15 minuten gaan alles verloren. Want dan zitten mensen toch te kijken, wie is dit eigenlijk en wat komt hij doen? En hoe ziet hij eruit en wat verwacht hij van ons? Dus dan, als je... In eerste instantie raakte ik altijd een beetje in paniek dan. Als de eerste paar dingen dan stroef liepen. En dan ging ik over spelen en sneller en in paniek. En nu heb ik wel al veel meer de rust dat ik kan denken, ik heb zo'n stukje en dan komt het goed, joh. Maar dat maakt ook volgens mij dat het publiek dan ook veel meer ontspannen gaat kijken. En die er ook langzaam kan inglijden of zo.
Ja.
Dat denk ik.
Ja. Ja, als ze merken dat jij ontspannen bent en denkt, dit komt wel goed, ik weet wat ik doe.
Ja.
En vertrouw me maar.
Ook al weet ik helemaal niet wat ik doe, dan probeer ik alsnog, zoals in een duimpan, dan probeer ik toch uit te stralen. Nee joh, dit is helemaal niks geks. Ik weet precies wat ik doe. En dit is voor mij ook helemaal niet gek.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Maar het grappige is dat ik inderdaad met die festivals en zo er wel. Ik ben vrij snel naar gewoon goede zalen gerold. Maar ook daar, joh, is. Want ik herinner me toevallig de eerste try-out. Of nee, dat was niet eens maar een try-out. Dat was al finalistentoer van Groningen.
Mm-hmm.
Het Groningen heeft, volgens mij krijg je dan een finalistentoertje van een keer of 10 à 15. Ja. Echt ook naar de werftheaters en allemaal die kleine plekjes. Ja. En dan ga je met 23 studenten in een kleedkamer en met 3 finalisten. En een presentator vaak ook nog.
Ja, de organisatie van het Groningen Studenten Cabaret Festival is elk jaar door andere studenten.
Ja.
Die elkaar geen draaiboek overhandigen van het jaar ervoor. Maar die wel voor elke voorkomende werkzaamheid een andere coördinator hebben. Dus de coördinator waterhalen, coördinator aanbellen bij de artiesteningang.
Ja, die. Ja.
En een coördinator al het budget wat er mogelijk is uitgeven aan eten voor de hele organisatie, zodat er niks naar de artiest of de presentator kan.
Nee, want dat was... er blijft vrij weinig over. Moet
is het een hele leuke tournee.
Nee, dat is ontzettend gezellig natuurlijk. Maar ze hadden ook een keer een presentator van avond. Terwijl ik ben later, heb ik ze nog een keer gezegd van, joh, het is ook voor ons, is het... Ja, wij zijn er toch en we zijn ook comedian. En wij kunnen ook best elkaar aankondigen. Ik kan best, als ik na de pauze moet, voor de pauze even de zaal een beetje opwarmen. En dat had ik nooit aan gedacht. Nee. Nooit aan gedacht dat dat kon. Dus er moest een presentator worden ingehuurd. Nou, ingehuurd voor, ik weet niet eens wat die kreeg. Ik denk ook gewoon consumptiebonnen. Mm-hmm. En dat was in Groningen.
Ik ken toevallig een presentator die ze wel eens in hebben gehuurd.
Oh, wie?
Ik.
Oh, echt?
die kreeg daar verder niks voor.
Nee?
Nee.
Ook geen reiskosten of zo?
Volgens mij wel. Nou, volgens mij heb ik die uiteindelijk nog wel afgedwongen. Ik had een heel leuk gesprek. Dat is ook al lang geleden. En ik heb een jaap gezegd in de volle wetenschap dat het zo was, hoor. Maar heel leuk gesprek en dan en bla bla bla. En ik dacht, prima. Zo. Weet je, misschien kan volgende de gastdek.
Ja.
Het was dan uiteindelijk zeggen, wat is de gaasje eigenlijk? Nee, maar er is geen gaasje. Hoezo dan niet? Nou ja, we hebben kosten en iedereen moet eten. Ja. Ik dacht, oké.
Ja.
En dan kom je dus aan, dan zitten 20 man te eten. Dat je rekent zo.
En dan blijft er weinig over.
Jullie hoeven toch niet allemaal mee elke avond?
Maar ze hadden toen een presentatie, dan was jij dan niet. Maar dat was in Groningen, in die USFA.
Ja.
In die studententheatertje, superleuk. En daar, die presentator, ik weet nog dat ik na de pauze was. En dan was voor de pauze had je 2 acts en ik moest dan na de pauze. En hij was, dramatisch. Ik weet niet waar ze hem vandaan... Het was gewoon een student ook, die zij dan kende. En die had wel eens iets leuks geroepen waarschijnlijk op een feestje. En die had gedacht, die kan dat wel. Die kan dat wel aan elkaar leren. Nou, was met een A4'tje in zijn hand. En heel slecht. En niks met tijd en ruimte en plaats. Gewoon opkomen lopen en zeggen, dames en heren, goedenavond. Dus Finistoe, hier is de eerste, zeg maar dat. Ook alle namen verhaspelen natuurlijk. Maar gewoon moeilijke namen bij trouwens. Raiko en zo. Maar en toen werd het pauze. En konden ze hem nergens meer vinden. En ik stond zo ongeveer al klaar. Want je hebt daar gewoon... Dat is een gang. En daarachter zit hun kantoor.
Ja.
En de gang... is ook de backstage, want er is gewoon een deur. En als je die open doet, dan ben je op.
Ja.
Dus ik stond daar al en zij liepen mij heen en weer naar dat kantoor. Dus ik vroeg, gaan we bijna? En ze zei, we kunnen die presentatie niet meer vinden. En, want ze zijn dus met z'n 15 of z'n 20 al, die studenten. Dus er wordt ook wel eens wat communicatie verloopt hier en daar stroevig.
Ja.
En toen bleek één... van hen te weten waar die was. Namelijk, hij moest gewoon werken. Hij stond gewoon nog die avond. Hij was weg, want hij moest, dat is allemaal. Hij had gezegd: ik wil best de comedyavond presenteren. Maar ik moet om 9:30 werken in het café waar die achter de bar stond. Oh, dus die was om 9:30 was hij weg. En toen heeft alsnog iemand van dat bestuur... Want hij was niet te vermurwen. En ik snap nu waarom. Want hij kreeg dat... ik heb maar betaald waarschijnlijk. Misschien nog een foiling.
Ja.
Dus die heeft keurig de eerste helft van de avond gedaan. En daarna pleitte die hem. En er was een... dat was dus het eerste van die finalistentour. Dat was in het dorpshuis in Annen. Dus Drenthe volgens mij.
Ik denk het.
En toen was ik ook helemaal... in het begin, nu boeit het me eigenlijk niet zo heel veel meer waar ik ben. Ik zie eigenlijk overal zie ik wel de charme van. En denk ik van, dat komt wel goed. En is er één lamp? Nou, dan is er toch één lamp. Dan ga ik in de lamp staan, prima.
Doen we het daarmee.
Maar in het begin ben je heel erg ook, of tenminste dat was ik. Ik was heel erg ook van dat dingen moesten kloppen, zeg maar. Dus ik had ook een paar van die cues. En er moest een geluidje op tijd worden ingestart. En ik had 2 verschillende lichtstandjes, weet je. Dus ik nam het allemaal veel serieus eigenlijk. Voor het Groningen Studentencoördinatiefestival. Want we kwamen in het dorpshuis in Annen. En die hadden een heel echt, nou, een podium van 3 kilometer hoog. Weet je, dat is al veel te hoog. Dus je kijkt diep op het publiek neer. Dat werkte ook al nooit. Nee. En dan stonden de, ja, ik ga nu al zeggen tafels. Want de tafels stonden in U-vorm. Dat was echt een soort vergader/crematie. Stand, de kopjes koffie, het stonden al klaar. Zeg maar. Die hoefde alleen nog ingeschonken te worden met een thermoskan. En er was, technicus. Ja, ik weet nog niet of het een technicus was, maar... Want ja, dat zegt er genoeg eigenlijk. Want wij kwamen denk ik om 4 uur binnen of zo. En dan moet je om 8:30 moet je dan spelen. En dan moet je van 4 tot 6 of zo doe je alle techniek van iedere act. En dan ga je daarna lekker eten en dan ga je spelen. Zo was de avond een beetje ingedeeld. En we kwamen om 4 uur binnen. Nou, ik zag al dat het allemaal in een standje... Echt gewoon een standje vergadering crematie stond. Dus ik dacht, oké, nou ja, misschien gaan
alles
ze daar nog wat aan doen.
Om dood te gaan.
Ja. Ja. En toen hadden we een microfoon gekregen. 1. En hij had uit een... kast. Had hij de lichttafel gepakt, die had hij aangesloten. En toen zat iemand van het bestuur, dat was de deelnemerbegeleider, die ons begeleidde. Ik weet niet precies wat hij dan deed. Dat zegt ook misschien genoeg, maar volgens mij gewoon zorgen, volgens mij een appgroep maken, dat had hij gedaan. En een appgroep maken en zorgen dat wij er op tijd waren en zo. En vragen of we nog iets wilden drinken. En die zat achter de laptop. Want die andere jongens, er was nog een duo ook dat toen in de finale stond. Meeuw Rovers en Robert van Leeuwen.
Ja.
Die hadden 188 lichtstanden en 300 cues. En, dus die zat alles op die laptop van een USB'tje in te laden. En op een gegeven moment, ik zat ernaast om even te helpen. En toen kwam die technicus, die zette zijn handen zo op de tafel waar we stonden. En die zei, ja, ik moet om 4:30 een volleybalwedstrijd fluiten. Dus ik ga. Is goed als ik om 7:30 weer terug ben. Want ik ga ook nog even thuis eten. En wij zeiden, oh, maar... Maar wie doet dan de techniek? En toen zei hij, dat doen de mensen hier altijd zelf. Want ik zou het zelf ook niet weten. Dus die ging weg. En uiteindelijk heeft die jongen van het bestuur, die heeft wel nog vrij goede techniek. Die heeft, nou, ik denk dat het hem 4 à 5 jaar van zijn leven heeft gekost. Want het was normaal gesproken een hele vrolijke druk. Want ik heb toen iemand zo depressief achter in de zaal zien zitten. Totaal in de stress of hij die cues allemaal wel goed deed. En hij kwam inderdaad, want ik heb inderdaad, ik denk, nee, hij lult. Hij gaat een volleybalwedstrijd fluiten. Hij wilde gewoon tussenuit of zo. Maar het gebouw daarnaast was inderdaad de sporthal. Dus ik ben nog 5 uur. Ging ik even kijken. En inderdaad, hij stond op zo'n trapje, stond hij. Stond die volleyman te platen. En ondertussen waren wij zijn zaal aan het voorbereiden. En dan waren ook nog de mensen die er zaten, die waren, ja, nou ja, gemiddelde leeftijd echt 140. Weet je wel. Niet normaal zo oud. Er was 1 vrouw ook, die zie ik nog zo voor me ook. Gewoon zo oud, echt hoogbejaard met zo'n bril en aan de koffie. En die heeft gewoon, ja, of zij nou niet door heeft gehad, of dat ze gewoon niet, of dat ze überhaupt niet wist dat er een optreden was. Want die heeft gewoon, die zat aan de, als het een U is, zeg maar, die ervoor stond, die zat aan de linkerpoot van de U. En die heeft gewoon alleen maar naar buiten zitten kijken. Die heeft denk ik nooit geweten dat er een optreden was. Misschien was ze rechts doof of zo. Want en je gaat dan alleen maar naar die vrouw kijken natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Want, hoort zij mij? Is dit duidelijk allemaal? Dus ik heb gelukkig wel genoeg van dat ze het optreden gehad, want dat. Ja, het is zo'n cliché, maar dat is natuurlijk wel waar. Hè? Van dat soort dingen ga je wel echt snappen hoe je de aandacht erbij krijgt. Ja. Hoe je zorgt dat mensen naar je luisteren. Hoe je rustig blijft in de meest krankzinnige Op de meest krankzinnige plekken.
Nou ja, precies. Dat is ook wat ik bedoelde met de theater-equivalent, zeg maar, van een comedy show in een kroeg.
Het dorp zijn ze een Annem.
Bijvoorbeeld. Nou ja, alleen al dat je... Want stel, jij zou er nu binnenkomen. Zou je dan nu zeggen, hey, die tafel zo in een U... Dat vinden ze niet prettig.
Ja, daar gooi ik het op af.
Nee, maar ben je heel erg van dat soort details aan laten passen als dat nodig is?
Ja, ik voel me ook altijd een beetje bezwaard. Want als bijvoorbeeld Wimmy meegaat naar een theater... Kijk, die gaat ook gewoon dingen vragen. Dus die gaat ook vragen... Goh, kan hier even een lampje op? Kan dit even daar? Kan hier even een... Kan hier een stoel komen? Kunnen de mensen wat dichterbij? Weet je, die gaat het doen. Maar ja. Ik voel me ook altijd een beetje... Ik wil er niet vervelend overkomen of zo. Ik ben heel erg van het... conflicten vermijden.
Ja.
Ik ben een kreeft. Dus ik ga altijd zijlings uit de discussie, zeg maar. En dat is daar altijd aan de hand. Dus als er ook iets is waarvan ik al denk... Oh, dit wordt kut. Ik zal heel zelden zeggen... Oh, dit wordt kut. Dus ik zeg, oh joh, nee, maar dat komt wel goed. En dan probeer ik toch, of ik ga hetzelfde zijn die kijken, ga ik het niet te horen schrijven. Zoiets, weet je wel. Maar ik zou het niet zo heel snel zeggen. Volgens mij zag ik er nog zo eentje tussen staan. Van, ik denk,
ja, ik wou zeggen, je had een lijstje.
Oh man. Nee, wat over ook de ja, dit lijstje. Het zijn zoveel. Uiteindelijk ook nog. Dat is ook nog een keer gebeurd. Dat... Want jij zei net al, dat is ook zo'n ding dat je dan een soort hiërarchische groep in de zaal hebt. Maar dat is denk ik, daar heb ik echt, van dat optreden heb ik echt wel gewoon 's nachts banend in het zweet wakker. Dat was in het Efteling Theater voor de Van Mossel autogroep. Maar het is een heel, heel groot autobedrijf. Ja. Heel veel garages. Maar dat zijn optredens, daar krijg je silly money voor. Het gaat helemaal nergens over wat je daarvoor betaald krijgt. Want dan heb je het over, volgens mij echt iets van, toen ook al iets van €1500 voor 20 minuten. Gaat het helemaal nergens over, zijn maandsalaris. Maar dat is dan de reden waarom je denkt, 20 minuten. Maar het leed dat je ervoor moet doorstaan, staat in geen verhouding tot de compensatie. Want je bent er gewoon 2 weken lang, ben je al druk met, 2 weken dat. En,
ik sprak ooit Thijs van Domburg over dit soort optredens. En die vatte het echt het meest treffend samen. Die zei, vanaf het moment dat je ja zegt, kijk je er tegenop.
Is echt zo, ja. Ja, en je weet het al. En soms kan het ineens heel erg leuk zijn en meevallen. Ik had vorig jaar een optreden voor op de dag van de MKB-accountant.
Ja, dus de accountant van het midden- en kleinbedrijf.
Ja, de accountant van het midden- en kleinbedrijf. Het klinkt oerzaai, was het ook ongelooflijk saai. Maar die hadden dan ook zo'n afsluitend optreden. Dat was ik dan. Dat was niet eens op maat. Dus dat was gewoon met... Wat ik liefst doe dan op maat maken. Want anders is het helemaal uit de context.
Dat je echt specifiek dan schrijft over hun bedrijf.
Of over de sector. Ja. Weet ik veel. Dan doe je iets over accountancy. Dat kan er nog. Maar dat kan er nog een raakvlak hebben. Dat het logisch is dat je daar staat.
Ja.
Want anders, je wordt ook 9 of 10 keer slecht aangekondigd. Niemand kent je. Dus dan, je komt over als een van de volgende sprekers. Gewoon. En dan moet jij maar duidelijk zien te maken dat jouw
verhaal...
Dat je
geen spreker bent.
Ja, en dat ook jouw verhaal toch wel iets te maken heeft. Want soms, dat heb ik ook wel eens gehad bij een vereniging van... Risk and Compliance. Die zitten diep in banken en zo... om te controleren of het allemaal wel volgens de regels...
Ja, en risicocalculatie.
Risicocalculatie en zo. En die hadden een soort workshop weekend. Was het 3 dagen, dat was verplicht. En die kreeg voor ieder onderdeel... een soort studiepunten. Ook voor mijn optreden. Een halve studiepunt.
Nee.
Kreeg voor mijn optreden. Dus je moet ook echt wel... Ik voel me altijd ook heel... Ook omdat het best wel veel geld is. En omdat het dus een onderdeel is van zo'n programma. Ik probeer dan altijd heel erg dat het wel op zijn plek is.
Ja.
Dus ik had nu ook...
Maar hoe, even voordat we teruggaan naar het Efteling Theater en de Van Mossel Groep.
Ja.
hoe zitten risk en compliance lui in de zaal als die er echt verplicht zitten omdat ze gewoon dat halve punt binnen moeten harken?
Ja, het boeit ze helemaal geen flikker. Echt niet. En ze konden nog best wel lachen, dat viel me wel op, maar zij waren gewoon de... Het grappige is dat zij dat, volgens mij moeten zij om gewoon een soort van bijscholing te doen, moeten zij verplicht volgens mij 2 van dat soort dingen per jaar doen. Dus ja, dit was gewoon een ding. En dan was het, volgens mij, ik had het heel erg het idee dat ze het wel prettig vonden dat er gewoon wel weer iets, alleen dat er weer iets anders was dan iemand, want ja, ik stond in een line-up met de minister van Justitie en Hans van Breukelen. Dus het was ook nog, het was, ja, en dan moet je toch, want het is altijd dat mensen denken, ah, dat is leuk als afsluiting van de dag. Maar het is de afsluiting van de dag, dus iedereen wil gewoon of naar het eten, of naar de drank, of naar het hotel.
Jij duurt nog 20 minuten langer voordat ze weg kunnen.
Ja, en je hebt altijd eentje die gewoon op zijn telefoon zit. Dat is altijd die niks boeit. Maar je moet je dan maar richten op de mensen die zitten te glimlachen. Of het is ook altijd daglicht, namelijk. Of 9 van de 10 keer. Maar die gingen allemaal nog wel. Dus vaak valt het dan ook wel mee, omdat ik dan ook wel heel erg met probeer ook een beetje te improviseren met iemand of zo, dat ik net even wel niet zomaar opkom en een verhaal afsteek, maar gewoon een beetje probeer te duiden ook waarom ik daar dan kom. En dat het in de context is. En dan gaat het wel. Maar dat had ik ook geprobeerd in het Efteling Theater. En dat, ja, dat ging helemaal nergens over. Want het was in het decor van de musical die daar op dat moment stond, wat een soort lave musical was. Dus ik kon daar op zich, ik kon door alle deurtjes. Maar het was wel, het was de afsluiting van het jaar van de hele Van Mossel groep. Dus alles zat daar. Dus er zaten de kantoren, maar ook de dealers, de automonteurs, alles. Ik denk echt een mannetje of, wat zou er inpassen, 1400, 1500 of zo. Echt vol. Heel vol.
En dan heb je dus voor mijn beeld een zaal voor je zitten die echt van laag opgeleid tot hoog
opgeleid.
Ja, van laag
opgeleid tot hoog opgeleid, absoluut.
Jong tot oud.
Dik tot dun. Vooral dik ook. Maar dat was nog tot daarom toe. Maar dan hadden ze, het programma was als volgt ingedeeld. Je had de directeur van Van Mossel, die er volgens mij nu nog steeds is, een enorme quote 500 type. Die ook, ken je die handdruk van Trump, weet je, die hij in het begin deed om te imponeren, ja, dat hij zo extra lang vasthield en je zo aankeek.
Al je macht in één hand.
Dat deed hij ook, zeg maar. Ik kwam daar, ik had al gesoundcheckt en zo. Toen had ik gewoon keurig wat eten gekregen. Dat was allemaal natuurlijk, ja, dat is een normale setting. Dus ik dacht niks aan de hand. Want ik had er ook een stukje over een autogarage en over auto's. Dus ik denk, nou hartstikke, het is in de context. Het licht in de zaal is uit, de mensen zitten. Ik sta op een podium. Het is helder dat ik er ben, dat ik wat comedy kom doen. Dus volgens mij was alles aanwezig.
Dat heeft alles in zich.
Alles, want
het enige wat er fout kan gaan.
Is het optreden zelf. En toen was vlak voor aanvang, toen stond ik op dat zijtoneel al. En toen kwam die directeur met een beetje vlassig snorretje had hij. Echt zo'n, ja man, wat een lul van een vent was dat ook. Maar die, man. Die wilde gewoon heel erg laten blijken, ik ben de directeur. En dat was ook hiërarchisch, was het zo dat als hij er aankwam, ging iedereen zich anders gedragen. Dat zag ik al, want er was natuurlijk iemand die dat had georganiseerd de hele dag.
Ja.
Die was heel aardig en toen hij er aankwam, was er paniek. De techniek viel stil. Het was helemaal, er komt iemand binnen jongens, want hij helemaal in zijn pak en helemaal zo. En toen zei die, dat was denk ik vlak voordat hij opging. Of misschien was het nog wel erg. Nee, ja, dat was vlak voordat hij opging. Want hij deed, er was namelijk geen presentator of andere act. Het programma bestond uit een PowerPoint sheet van, uit mijn hoofd, 132 sheets. Met de resultaten van afgelopen jaar.
Uiteraard.
In grafiekjes en tabelletjes. En, ja. En wel een filmpje tussendoor. En die ging hij droog en kaal. Zonder iets aan elkaar lullen. Dus ja. Wat we hier zien. We hebben een ontzettend leuke lease actie gedaan met Plus supermarkten. Dan konden mensen dat ook allemaal op die toon, weet je. Dus mensen waren helemaal kapot al na 10 minuten. Maar vlak voordat hij opging, drukte hij me die hand, zoals Trump deed. En toen zei hij, je bent wel een beetje grappig, hè? En ik zei, dat hoop ik wel. En toen zei hij, dat hoop ik ook, want we hebben er behoorlijk voor betaald, toch? Ik zei, maar komt helemaal goed. Ik heb een stukje over het hebben. Dat is heel intimiderend.
Ja.
Heel erg intimiderend.
Oh, en er is ook geen goed antwoord op zo'n vraag.
Nee, ja, wat moet je erop zeggen? Wat moet je erop zeggen? Je bent wel een beetje grappig, hè? Je zegt, dat gewoon. Geen idee, weet ik veel. Ja, dat hoop ik wel.
Ik vind het ook altijd zo'n... Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar het is zo'n rare verstandhouding. Want je komt natuurlijk om iets te doen wat... speelt op emotie bij mensen.
Ja.
En het hangt van de avond af en de setting en de groep mensen of dat, of dat werkt. Bij een bouwvakker kan je zeggen, jij kan wel een aardig muurtje bouwen. Die kan zeggen, zeker. En die bouwt een goed muurtje.
Geen probleem. Ja, maar wij zijn van alles afhankelijk. Alles is belangrijk in het...
En als je zegt, ik ben hartstikke grappig en het valt tegen...
Dan denkt hij zo, die heeft een verkeerd zelfbeeld. Oh. Maar toen had hij 132 PowerPoint sheets had hij afgewerkt. Zeker. En toen... zei die van goed. Nou, dat was een ontzettend langdradig en droog verhaal. Dan is het nu tijd voor een iets minder langdradig en droog verhaal. Letterlijke tekst. Toen zei die, hier is Martijn Cardol. Hij moest 2 keer nadenken over de naam. Nou, toen kwam ik oplopen. En dat was voor de mensen die dachten, het is pauze of zo. Want... het zaallicht ging ook een beetje aan. De mensen begonnen gewoon... Zodra ik een stap zette op het podium... er werd gewoon gepraat. Dus mensen gingen gewoon lullen.
Oh.
En ik in het begin ging ik er nog een beetje zo op in. En het was aan de voorkant zag ik wel dat mensen wel aan het kijken waren. Aan de achterkant van de zaal, veel te grote bak. Daar zaten wat monteurs. Dat hoorde je net op de achtergrond. En dat was dan... Ik ging echt van start gewoon met mijn materiaal. Dus ik had... ik heb ook wel eens een auto gekocht. Bla, bla, bla. En het geluid werd steeds harder. Dus er werd gewoon steeds harder doorheen. En ook gejoeld op een gegeven moment. En gefloten. Ja. En gefloten. Gewoon echt die nachtmerrie. Die denk ik iedere comedian wel eens heeft. Dat je opgaat en niemand luistert naar je. Oh, er is gewoon niemand. En ik terwijl... their loss. Want ik stond erg lekker te spelen. Want ik zat er wel goed in. In mijn materiaal. Ik stond echt lekker, jongen. En hoppakee. En timing was goed. Maar niemand heeft het gehoord. En toen ik denk... Hoe lang heeft het geduurd? Die hel? Ik denk een minuutje of 7 of zo. Ik zou 20 doen. Ja. En toen heb ik gewoon gezegd van jongens, dit heeft volgens mij geen zin. Want volgens mij lullen jullie over het heen. Dus ik ga gewoon, prettige avond nog. En ik ben afgelopen. En toen kwam de directeur, die kwam weer oplopen. En die gaf me nog wel een hand. Ik liep af en ik was nog niet af. En toen hoorde ik hem zeggen, ook zo'n beetje zo lachen. En toen zei hij, jongens, je probeert eens wat. You win some and you lose some. En nou, dit was duidelijk een loser. Die doen we nooit meer.
Jezus. Wat een mensenmens.
Mensenmens. En toen ben ik afgelopen. Heb ik zonder nog iemand te woord te staan, ben ik weggelopen. En heb ik stapte in mijn auto en ik ben met een... traditioneel GB'tje, echt met gierende banden terug naar mijn huis. En toen onderweg belde die vrouw die het allemaal had georganiseerd. Want die, dat is dan ook nog grappig. Dat die dan wel altijd... het gaat altijd over de tijd. Dus het gaat dan altijd over een ja, een ja. En ja, we hadden 20 minuten afgesproken. Dus ja, we willen eigenlijk... dus ik zei, ja, daar ga ik hem niet over. Dat moet je maar met het emissariaat doen. Want... toen bleek uiteindelijk, ze hebben gewoon keurig betaald wel. Ze heeft ook nog de excuses aangeboden voor het gedrag van de directeur. Vond ik ook nog wel heel wat.
Oh, dat is netjes.
En wat ze nog zei, van ja, het was misschien ook niet de juiste setting. En er zijn bij binnen Van Mossel wel heel veel mensen die wel van cabaret houden. Dus misschien kunnen we een keer een voorstelling uitkopen. Is nooit gebeurd. Maar ze had er nog in ieder geval in de gaten van... Oké, nee, dit was echt geen goed idee.
Ja.
Dat vond ik al heel wat. Want meestal, als het zo misgaat... dan hoor je na afloop... heb ik gelukkig nog nooit gehad. Maar ik heb wel eens gehoord van... ja, nou ja, kijk, als hij in de Jeep Amalie had gestaan... ja, dan was het heel anders gegaan. Is gewoon niet waar. Want als er geen aandacht is... deze geen aandacht.
Nee, ja, hooguit dat een Jeep of zo.
Ja, die had misschien
naam,
meer,
denken,
ja, die had
oh,
meer
die
aandacht getrokken. Ja.
Ja.
Maar als de omstandigheden gewoon drie keer kut zijn... Dan zijn de omstandigheden gewoon drie keer kut. Dat is niet anders.
Dus oh,
ja, ja, Efteling Theater. Ik moet er altijd aan denken als ik daar kom.
Te gek, man. Dankjewel.
Ja, alsjeblieft.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!